Goedemorgen gemeente. Op deze feestelijke tweede paasdag heet ik u en in het bijzondere gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen van Psalm 150 vers 1 uit de bundel Weerklank. Loof de Heer uw God alom. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in de eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ben ik zo beter in staat?
Zo, ja, dat is beter. Ik hoop dat u het votum en het goed mee hebt kunnen zeggen en hebt kunnen beluisteren. Het zijn tenslotte bekende woorden. Goed van God. Het is vandaag Tweede Paasdag. En als thema heb ik boven deze dienst gezet het opstandingslichaam. Want ja, we mogen de opstanding van onze Heer Jezus Christus gedenken. Maar we mogen er ook bij stilstaan dat wij op mogen staan met hem. Straks de jongste dag. En ja, hoe gaat dat dan? Nou, daarover schrijft apostel Paulus het een en het ander in 1 Korinthe 15. Dat gaan we straks lezen. En over dat mogen opstaan met Jezus Christus gaan we ook zingen met weerklanklied 178, de versen 1, 2 en 3. Jezus leeft en ik met hem. Dus weerklanklied 178, vers 1, 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 89, de versen 1 en 3. Dus Psalm 89, vers 1 en 3 als ons antwoord op de geloofsbelijdenis. We doen op deze morgen belijdenis van ons geloof samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijd. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald vanuit de hemel. Die vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schrift. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt en die gesproken heeft door de profeet. Wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere onze God, trouwe en barmhartige Vader in Jezus Christus. Het is Pasen. En dat betekent dat wij als uw kerk nog eens in het bijzonder stil willen staan bij de overwinning van uw Zoon over de dood. Heer, dat is één van die wonderen waar we zojuist met elkaar u de lof voor zongen. Want als we er goed over nadenken, dan is het een groot wonder dat uw Zoon opstond uit dat graf. Want in onze gedachten en in onze beleving is dood vaak dood. Is de dood het einde. De laatste grens waar wij als mensen tegenaan lopen. Maar Heer, u heeft ons laten zien dat dat voor uw Zoon niet geldt. Dat hij sterker is dan de dood. Dat u hem hebt op laten staan uit dat graf. Heer, u heeft het er niet bij gelaten, voor hem niet. En ook dat is een wonder, ook voor ons niet. Heer, wij mogen opstaan zoals hij. Op de jongste dag, wanneer de hemel en de aarde elkaar gaan raken. Als het één wordt, op zo'n nieuwe aarde, waar u in het midden van ons zult zijn. En Heer, dan weten we dat sommigen op zullen staan tot de eeuwige dood. Anderen tot het eeuwige leven. Heer, wij willen u vragen of u ons nabij wil zijn. Of u ons wil helpen om te geloven. Om u te volgen. Want dat is alles wat nodig is om straks op te staan tot dat eeuwige leven. Waar de dood geen vat meer op heeft. Waar geen zonde meer is. Geen pijn en geen verdriet. Heer, wij willen in het bijzonder stilstaan vanmorgen bij dat gedeelte uit uw woord waarin u door uw apostel Paulus daar meer uitleg over geeft. Hoe we dat moeten begrijpen en hoe dat in zijn werk zal gaan. En Heer, we zullen het eigenlijk nooit helemaal met ons verstand kunnen bevatten totdat het zover is. Maar Heer, wilt u dat gedeelte voor ons openleggen. Zodat het ons helpt om het te begrijpen. Om er vol vertrouwen over te zijn. Heer, werk dan ook met uw Heilige Geest. Krachtig doe dat woord. Open door die geest ook ons hart, zodat die woorden van u vruchtbare grond daar mogen vinden, gezaaid mogen worden, op mogen komen tot volle wasdom. Dat het ons mag bouwen in ons geloof, sterken in het vertrouwen en weer vaster mag binden aan u. Want Heer, dat hebben we nodig. Want er zijn mensen die u vaak ook links laten liggen. Die druk zijn met van alles en nog wat. En er soms ook gewoon geen zin in hebben. En Heer, dat is zonde. En daarvoor vragen wij vergeving. Vergeving door uw Zoon. Heer, maak ons rein. Heer, wij willen u om een zegen vragen over alles in deze dienst. Over het orgelspel. Bij de oppas voor de kinderen. Bij de luisteraars thuis. En in het bijzonder voor ons hier in deze kerkzaal. Spreek tot ons, want wij horen. Heer, dat is ons gebed en dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, is vanmorgen één schriftlezing. En u vindt hier in 1 Korinthe 15. En dan lezen we de versen 35 tot en met 49. Dus 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 49. In Korinthe 15, vers 35 tot en met 49. Ja, 1 Korinthe 15 is eigenlijk het hoofdstuk wat gaat over wat de opstanding van Jezus Christus voor ons als gemeente betekent. En Paulus schrijft er eigenlijk over naar aanleiding van het een en het andere aan consternatie in Korinthe. Want Korinthe is een van de grotere gemeentes, maar daar is toch ook wel het een en het ander mis. En dan kan Paulus ook best wel heel scherp schrijven. Daar zullen we ook iets van lezen. Hij bouwt eigenlijk een heel groot betoog op rondom de opstanding van de doden. Dat begint eigenlijk in vers 1 natuurlijk. En dan vertelt hij over waarom Jezus Christus dan werkelijk is opgestaan. Dat er allerlei getuigen, ooggetuigen van zijn. En dan gaat hij vervolgens het een en het ander vertellen over hoe dat dan in zijn werk gaat. En dan haalt hij allerlei voorbeelden erbij. En dan uiteindelijk sluit hij af met de bekende woorden over wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig. Omdat je het vertrouwen mag hebben dat Jezus Christus is opgestaan. We lezen eigenlijk het middenstuk van zijn betoog, de versen 35 tot en met 49. Dan horen we woorden van God door de apostel Paulus. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees, het lichaam, van mensen is verschillend. En het vlees, het lichaam van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen. En er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, dat is dan Jezus Christus, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde. Stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 30, de versen 1 en 2 over eeuwig leven. Dus Psalm 30, vers 1 en 2. Zometeen na de verkondiging zingen we uit Weerklank lied 418, de versen 1, 2 en 4. En dan gaat het over dat je eigenlijk allerlei tekenen van God kan zien, ook als je om je heen kijkt in de natuur. Dat is namelijk ook wat Paulus doet. Als hij probeert uit te leggen hoe dat zit met het opstandingslichaam, dan heeft hij over het graan en over hemellichamen. Dat willen we dan zingend bevestigen met de lied 418, vers 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, alvast de laatste bladzijde lezen, om te zien hoe het verhaal afloopt. Wie heeft dat niet wel eens gedaan? Soms is een boek zo ontzettend spannend dat je het eigenlijk niet weg kan leggen voordat je het einde weet. Want niet ieder verhaal loopt goed af, eindt goed al goed. Soms kan een boek ook gewoon heel tragisch aflopen met de dood van de hoofdpersoon. En daarom blader je alvast eventjes door naar die laatste paar regels, om het daarna met een gerust hart weg te kunnen leggen voordat je slapen gaat. Als je de afloop weet, dan kun je alles wat je hebt gelezen en nog gaat lezen een stukje beter plaatsen. Dan snap je waarom de hoofdpersoon bepaalde dingen overkomt en hoe hem dat vormt in die hoofdstukken die nog komen gaan. Soms zou je willen dat het met het verhaal van jouw leven misschien ook wel zo was. Want ook ons leven, ook het verhaal van ons leven, kent zo zijn spannende situaties en moeilijke momenten. Er zijn tegenvallers waarmee je eigenlijk niet zo goed raad weet. En gebeurtenissen die je eigenlijk niet zo heel goed kan plaatsen. Waar is God in dat alles? En wat zou het dan mooi zijn dat je als het ware even door dat boek van jouw leven zou kunnen bladeren. Misschien nog niet eens zozeer om de afloop te weten, maar vooral om dat wat je in het heden overkomt toch een stukje beter te kunnen begrijpen. Ook daarvoor is het bedoeld. En zo gaat God er zijn weg mee trekken. Gemeente, in 1 Korinthe 15 gaat er als het ware zo'n laatste hoofdstuk van een boek open. In dat hoofdstuk van zijn brief legt de apostel Paulus uit dat het voor gelovigen met de dood niet is afgelopen. Hij vertelt dat wij als christenen in de opstanding van de Heer mogen delen. En dan probeert hij ook uit te leggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Want daar in die gemeente van Korinthe zijn daar een aantal vragen over gerezen. Ze kunnen daar in die gemeente er met hun hoofd gewoon niet zo goed bij. Hoe dat dan in zijn werk gaat. En dat brengt hen aan het twijfelen. Meer zelfs eigenlijk. Daardoor zijn er een heel aantal die zeggen, het kan gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet. Je moet dat heel anders zien. Je snapt niet hoe zo'n koud en zo'n gebroken lichaam weer op zal staan tot een nieuw leven. Want als er een nieuw leven komt, dan moet dat lichaam weer jong en vitaal zijn. Maar als dat dan zo is, hoe kan dat dan in hemelsnaam dezelfde persoon zijn als die je hebt begraven, waar je afscheid van hebt moeten nemen? Het zijn geen mensen die een beetje aan de rand van de gemeente staan, die vraagtekens zetten bij die lichamelijke opstanding uit de doden. Het zijn juist een aantal actieve en betrokken gemeenteleden, en ze hebben grote invloed ook op de rest. Volgens hen kan het gewoon niet dat dode mensen weer levend worden. Ze zien die opstanding vooral als een soort van laatste stukje volksgeloof wat is overgebleven in dat evangelie. Iets voor mensen voor wie het maar niet lukt om te accepteren dat het ergens ook gewoon een keer afgelopen is. Om Jezus te volgen, zo zeggen zij, moet je ook dat soort gedachten en dat soort gevoelens los kunnen laten. Opstaan moet je meer zien als een soort van geestelijk proces. Een geestelijk proces waarbij je als gelovige afstand neemt van dat leven vol zorgen en zonden, om vervolgens op te staan tot een nieuw leven in gehoorzaamheid aan God. Die opstanding is hier, in het heden, in het nu. En dat gebeurt eigenlijk bij jouw bekering, als God ingrijpt in jouw leven. Nou, in zekere zin is dat ook wel zo. Als jij zonder Jezus Christus leeft, ben je ook geestelijk dood. En als je met hem gaat leven, dan heb je ook als het ware al dat eeuwige leven. Maar Paulus is het er niet helemaal mee eens. Want het mag allemaal wel heel vroom en verstandig klinken en ook gedeeltelijk waar zijn. Maar als het dat alleen is, dan zegt hij, dan zijn we de allerwanhopigste mensen, de allerongelukkigste mensen. En die apostel, die klimt dan ook in zijn pen om er direct korte metten mee te maken. Als wij alleen de hoop voor dit leven op Jezus Christus gevestigd zouden hebben, dan zijn we pas echt ongelukkig. Waar doen we het dan voor? Dan zijn wij beklagenswaardige mensen. Dan is het geloof zinloos. En dan zijn die zonden helemaal niet vergeven. Dan is alles wat de apostelen verteld hebben te vergeefs geweest. En dan zijn die christenen die we los hebben moeten laten, die ontslapen zijn uit ons midden, die zijn reddeloos verloren. Die gaan bijvoorbeeld de wederkomst niet meer meemaken. Paulus vindt dat die christenen die zo moeite hebben met die opstanding zich veel te veel laten leiden door wat er gangbaar is in de wereld. Dat ze zich veel te veel mee laten slepen door wat er gangbaar is in de wetenschap en in de filosofie. En dat plaatsen ze dan boven het woord van God, alsof God zich zou moeten houden aan de regels die wij hebben vastgesteld als mens. Alsof de wetenschap en de filosofie nooit aan verandering onderhevig zijn. Alsof daar nooit tot nieuwe inzichten wordt gekomen. En daarom legt Paulus het nog maar gewoon eens een keer uit. Niet met allerlei hoogstaande redeneringen en wiskundige formules of zo. Nee, gewoon met een alledaags voorbeeld, wat iedereen om zich heen kan zien gebeuren. En hij schrijft dan ook, dwazen, weten jullie niet hoe dat gaat op zo'n akker? Dat wat je zaait, dat niet levend wordt als het eerst sterft in de grond. Eerst moet er gezaaid worden. Graan, tarwe, rogge, gerst. Voor het voorbeeld maakt dat even verder niet uit. En dan, als er niets meer van dat zaad teruggevonden wordt, dan komt er vanuit het niets, uit die dorre aarde, opeens een halm op. Die is klein en kwetsbaar met van die kiemblaadjes, maar al snel groter en sterker, krachtig en vol van nieuw leven. Dan komt zo'n halm aan met nieuwe zaadjes. God is degene die al dat graan een nieuw lichaam geeft. En hij geeft dat een nieuw lichaam op de manier zoals hij het gewild heeft. Zoals hij het gemaakt heeft. Zoals hij het geschapen heeft. Tarwe wordt tarwe. Rogge wordt rogge. En wat je ook zaait, dat is hetgene wat opkomt uit die akker. Maar als je dat zaad niet in de grond stopt, als het niet sterft in de aarde, maar op de plank blijft liggen of in die zak in de schuur blijft staan, dan gebeurt dat niet. Dan volgt dat proces er niet op. Dan is er geen transformatie. Gemeente, misschien bent u wat minder bekend met hoe dat gaat op de akker. We leven misschien wat verder van de natuur dan die mensen in de tijd van Paulus. Maar misschien heeft u wel zo'n mandje met van die bolletjes op de vensterbank staan. Daar is geloof ik nou een beetje de tijd van het jaar voor. En je koopt ze vaak een beetje dor en droog. Zo'n mandje met van die bolletjes, ze steken vaak boven de aarde uit, maar toch, het bladdert wat af. Het ziet er niet naar uit alsof daar een hele mooie plant uit gaat komen. Maar als je dat bolletje water geeft, en warmte, een beetje licht, een beetje liefde, dan komt er vanuit dat dorre doodse opeens een prachtige bloem. Een narcis, een tulp, misschien zelfs wel een hyacint. De apostel Paulus zegt dat je dat bolletje als het ware eerst kwijt moet raken. Dat eerst de grond in moet. Zoals dat gaat met bolletjes die je in de tuin stopt. Dat je het als het ware uit handen moet geven aan God, opdat het een nieuwe plant kan worden. En zo zegt hij, zo werkt het dus ook met de opstanding. Het doet pijn als je iemand verliest. Maar wij als christenen mogen toch iemand die ons ontvallen is ook uit handen geven aan de Heer. En als je iemand uit handen geeft aan de Heer, dan mag je weten dat God ervoor zal zorgen dat hij op zal staan. Tot een nieuw en heerlijk en een eeuwig leven. Maar als mens kun je pas echt opstaan tot dat nieuwe eeuwige leven als er een einde is gekomen aan dit aardse leven. Pas dan is er dat eeuwige waar de zonde en de zorgen en alles wat met deze schepping te maken heeft aan kwaads en aan slechts geen vat meer op heeft. Ja, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat blijft ergens een wonder. Net zoals dat het ergens ook een wonder blijft dat vanuit zo'n bolletje een prachtige plant komt. We weten daar het een en het ander over, hoe dat in zijn werk gaat, maar die levenskracht, dat is en blijft uiteindelijk iets wat God geeft. Het is een wonder. Iets wat ons verstand ergens te boven gaat. Maar tegelijkertijd kunnen we wat we zien gebeuren allemaal begrijpen. Want we zien het ook. Zeker in deze tijd van het jaar overal om ons heen gebeuren. Bollen lopen uit. Er wordt gezaaid. Bomen gaan binnenkort uitlopen. De eerste staan al in bloei. Heet dan geloof ik levend hout en dan heb je van die dode takken en zitten er toch allerlei van die witte en gele bloemen op. Vanuit dat doods komt opeens dan iets heel moois. Nou ja, zo zegt Paulus, zo werkt het dus ook met de opstanding. En je moet die opstanding dus vooral ook heel letterlijk opvatten en heel lichamelijk. Wij mogen als christenen de hoop hebben dat God dat zal doen. Net zoals dat hij dat bij Jezus Christus heeft gedaan. Als jij gelooft dat hij ook voor jou is opgestaan, dan mag jij opstaan met hem. Dan mogen we erin delen, in zijn heerlijkheid, op de jongste dag. Als die Jezus terugkomt en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Maar hoe gaat dat dan? Dat is dan de vraag die ze in Korinthe hebben. Hoe kun je dan straks een verheerlijk lichaam hebben, terwijl je nu nog getekend wordt door zonde en ziekte? En als dat soort dingen weg zijn, ben je dan nog wel dezelfde persoon als dat je hier op aarde was? Ben je dan niet heel iemand anders geworden? En opnieuw grijpt apostel Paulus dan terug op een voorbeeld uit de natuur, uit onze werkelijkheid, om het voor iedereen begrijpelijk te maken. Hij zegt, ook hier op aarde zijn er toch verschillende soorten lichamen. Je hebt aardse, je hebt hemelse lichaam. En ook aardse lichamen, en ook hemelse lichamen overigens, ze zijn allemaal verschillend. Je hebt vogels en vissen, mensen en dieren. Alles heeft zijn eigen aard en zijn eigen lichaam. Hier op aarde verschillen wij van elkaar als schepselen. En dat zullen we straks ook doen op die nieuwe aarde. Als we opstaan met Jezus Christus. En zegt hij, kijk dan ook maar eens naar die hemellichaam. Ook die lichamen die daar dicht bij God zijn, die hebben toch ook allemaal hun eigen karakter. De zon verspreidt een andere gloed dan de maan. En al die duizenden sterren, die kun je ook van elkaar onderscheiden vanwege hun intensiteit. De een is heel helder, de ander flonkert een beetje. En met een beetje kennis van zaken kun je ze daarom ook op grond van hun intensiteit, op grond van hun licht van elkaar onderscheiden. Zelfs bij hun naam noemen. De een is een polster, de ander maakt deel uit van het Zuiderkruis. En als dat met die hemellichamen al zo is, dan zal dat ook met die verheerlijkte lichamen zijn van de nieuwe aarde. Ook daar, na de opstanding, ben je nog altijd die ene, unieke persoon. En tegelijkertijd ben je ook helemaal anders. Want je bent niet meer zoals je hier was. En dan zegt hij, denk daarbij nog maar eens aan die zon en die maan. Wij hebben allerlei lichtbronnen op aarde. Maar geen van die lichtbronnen op aarde heeft dezelfde warme gloed als de zon. En er is er niet één te vinden die dezelfde koele majesteit heeft als die maan. Op zo'n heldere vriesnacht. En geen enkele lamp kan datzelfde heldere licht nabootsen van die sterren aan de hemel. Gloeilampen niet, halogeenlampen niet, ledlampen niet. Op dezelfde manier is er verschil tussen aardse en hemelse lichamen. Omdat wij beiden bij de opstanding mogen delen in de heerlijkheid en de glorie van God. Ook dan hebben we een lichaam, hetzelfde als wat we hier op aarde hadden, maar toch anders. En dat zit hem in die glorie, omdat we dicht bij God zijn, omdat we van God zijn. En dan grijpt Paulus eigenlijk weer even terug op dat beeld van dat zaad. En dan zegt hij, ons lichaam wordt verzaaid in vergankelijkheid. Het kan sterven. Maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dan kan het niet meer sterven. Het wordt gezaaid in schande. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Met de dood sterven ook die zonde in dat graf. Het wordt op aarde, het wordt in de aarde gelegd in zwakte. Maar opgewekt met kracht. Want zo zegt hij, je hebt een natuurlijk en je hebt een geestelijk lichaam. En het natuurlijke lichaam wordt in alles bepaald door deze aarde. Door deze schepping. Door de zondeval die hier heeft plaatsgevonden. Terwijl dat andere, dat geestelijk, van straks op die nieuwe aarde, vooral gevormd wordt vanuit God. Vanuit de hemel. Het lichaam wat wij hier en nu hebben, draagt alles met zich mee wat hoort bij deze gevallen en gebroken wereld. Het is zwak. Het is vergankelijk. En nee, dat voel je niet altijd als je jong bent. Maar naarmate de jaren vorderen, dan word je daar wel steeds meer bij bepaald. Bij dat je krachten minder worden. Dat je niet alles meer kan waar je vroeger je hand niet meer voor omdraaide. Dat je lichaam soms ook gewoon niet meer wil, ook al zou je geest het eigenlijk wel willen. Dat komt, zo zegt Paulus, omdat je lichaam in het hier en nu bepaald wordt door de gevolgen van de zonde en in het bijzonder die dood. Die vreet, als het ware, al aan je lichaam. Maar het lichaam dat wij na de opstanding krijgen, dat staat er helemaal los van. Want het wordt niet bepaald door de aarde en de dood en alles wat hier is, maar door de hemel. Het is een lichaam dat opnieuw is geschapen. Het bestaat niet uit stof zoals toen van die eerste Adam, die gemaakt werd uit stof. Het bestaat niet uit stof zoals het lichaam van deze bedeling, maar de primaire bouwstof is geest. Die geest van God die woont in je, die vormt je. En die bepaalt iedere vezel van dat opstandingslichaam. Op dezelfde manier als dat bij Jezus Christus het geval is. Gemeente, na de opstanding van Jezus is hij nog altijd dezelfde. Dezelfde als waar die leerlingen 3 jaar lang mee rond zijn getrokken door het beloofde land. Dus ik herkende hem ook na de opstanding aan eigenlijk hele gewone dingen. Zoals het breken van het brood door die emmersgangers. Of het noemen van je naam zoals Maria Magdalena. Met tranen bij dat opening van een graf staat en denkt dat het de tuinman is. Maar als Jezus dan opeens haar naam zegt, dan herkent ze hem. Het is Jezus. Zoals hij er altijd al was. Jezus hoeft alleen maar haar naam te noemen. Tegelijkertijd lees je ook na de opstanding dat ze soms moeite hebben om Jezus te herkennen. Ze schrikken. Als hij, terwijl de deur gesloten is, opeens in hun midden staat. En ook dat hij zomaar plotseling kan verdwijnen. Net zo plotseling kan verdwijnen als dat hij is gekomen. Dat kan namelijk niet volgens de wetten van onze natuur. Volgens de wetenschap. En ze denken dan ook dat Jezus een geest is. Maar een van de belangrijkste kenmerken, zo zegt Paulus, van een opstandingslichaam is nou juist dat het niet meer beperkt wordt door de wetten die gelden hier op deze gevallen aarde. En de apostel Paulus schrijft dat wij straks net zo zullen worden als God zal. Dat wij net zoals hem een eeuwig en een verheerlijk lichaam zullen hebben. Na de opstanding mogen we namelijk delen in zijn heerlijkheid. En dan wordt iedere vezel van ons lichaam dus door hem bepaald. Die opstanding uit de doden moet je dus niet alleen zien als een geestelijk proces wat plaatsvindt op deze aarde. Ja, zo mag je er ook over spreken. Over dat je dood bent als je Jezus niet kent. Leeft als je hem wel kent. En dat bij je bekering als het ware dat ook een soort van opstanding is. Maar als het alleen dat is, Dan wordt het een hele geestelijke en abstracte zaak. Het evangelie is juist ook dat het iets is van vlees en bloed. Iets letterlijks. Iets van echt van je lichaam. God zal ook niet slechts dus een deel van ons behouden. Onze geest, ons hart, ons geweten of onze zogenaamde onsterfelijke ziel. God zal ons behouden met huid en haar. En hij zal ons behouden bij de komst van die nieuwe aarde. Die opstanding is totaal en lichamelijk. Gemeente, dat is en blijft een wonder. Want ook naar die voorbeelden van Paulus helemaal begrijpen, de details, die finesses daarvan, doen we nog niet. Maar ik hoop wel dat die voorbeelden die Paulus gebruikt om die mensen het in Korinthe uit te leggen, dat het ook ons hier in Ochten helpt om te begrijpen wat er gebeurt en wat er zo mooi aan is. Dat het zo mooi is dat jij naar verlangt en naar vooruit kijkt, toch? Dat je een nieuw lichaam hebt. Een lichaam zoals Jezus Christus na de opstanding. Dat je mag delen in zijn heerlijkheid. Wat is dat een voorrecht? Zo doet de apostel Paulus een boekje open. Over hoe het zal zijn bij de opstanding van de doden. En daarmee toont hij de laatste bladzijde van het verhaal van ons allemaal. Van iedere gelovige. Wij mogen opstaan. Met Jezus Christus. Zijn zoals Hij. En dan zullen we misschien niet alles in ons eigen levensverhaal begrijpen. En snappen waarom bepaalde dingen nu gebeuren. Maar we mogen die dingen. Die we zien. Die we voelen. Waar we soms zo moeite mee hebben. Wel bekijken vanuit het einde van dat verhaal. Daarmee interpreteren. We mogen zeker weten. Dat als het boek van dit leven voor ons gesloten wordt, dat er een nieuw boek opengaat. Een boek dat vele malen dikker en mooier is dan wat wij hier op aarde hebben of hadden. Het boek des levens. Het boek met God. Een boek dat nooit of te nimmer dichtgeslagen zal worden. Een verhaal zonder einde. Gemeente, dat is het evangelie. En daarvan mogen we zingen. Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan. Met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat daarin de hemel, Gods hemel, mij begroet. Laten we dat met elkaar zingen. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, u deed even dat boek des levens open. Men liet ons kijken naar de laatste regels van die laatste bladzijde. Over hoe dat zal zijn als het einde der tijden daar is. Als er een nieuw boek begint. En een nieuw leven op een nieuwe aarde. Waar u zult zijn alles in allen. Heer, dat is toekomstmuziek. Dat is voor ons gevoel soms nog heel ver weg, maar Heer, het mag wel zijn schaduw al vooruitwerpen. Over dit bestaan. Over ons hier en nu. Over deze dag en over de komende week. Over alles waar onze gedachten mee bezig zijn en ons hart vol van is. Heer, wat wij doen en wat wij meemaken, het staat in uw eeuwigheidsperspectief. En het doet er toe. En Heer, daarom willen we u ook danken. Dat u zo innig en diep op ons betrokken bent. En dat u dat geheim niet voor u houdt, maar er iets van ons wil, er iets van met ons wil delen. Op een manier die zo begrijpelijk mogelijk voor ons is, want eigenlijk gaat het ons verstand te boven. Heer, geef ons dat we eruit mogen leven. Met de hoop die niet beschaamd zal worden. Dat wij op mogen staan zoals uw zoon. En geef dan ook dat blijdschap in ons hart mag geven. En vertrouwen dat wij van u zijn. En dat we inderdaad al mogen leven als wij u hier kennen. Dat dat ook al iets van dat eeuwige leven mag hebben. Maar dat het straks nog voller en mooier zal zijn. Omdat dan alles wat hier het leven soms moeilijk maakt en zwaar. De zonde, de ziekte, de dood. De worsteling met onszelf of met anderen. Misschien zelfs wel een beetje met u. Heer, dat is het dan allemaal niet meer. En Heer, wat zal dat dan heerlijk zijn. Als we u mogen zien met onze eigen ogen. Als die hele last van ons afglijdt. Heer, dank u wel ervoor dat u die toekomst voor ons heeft weggelegd. Dat we die niet zelf hoeven te verdienen, maar dat verdiend is door uw zoon. Dat we mogen delen in zijn heerlijkheid. Omdat hij is gestorven en is opgestaan voor onze zonden. Om ons te redden. Dank u wel daarvoor. Heer, wij willen u ook danken voor deze dag en voor deze dienst. Dank u wel dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Dat het ook niet de eerste keer was dat we paasfeest mochten vieren. Mochten de derde dienst zijn. En Heer, we mogen al eeuwen Pasen vieren. En in die zin staan we ook op de schouders die ons zijn voorgegaan. En we mogen ook weten dat wij met hen verbonden zijn. Zoals we net ook zongen met dat brood en die graankorrels. Dat u ons straks ook één zal maken met al die broeders en zusters die ons zijn voorgegaan. Wat heerlijk zal dat zijn. Heer, wilt u ook het verdere van deze dag bij ons zijn? Het is een feestdag. En ja, geef dan ook dat de rest van deze dag feestelijk mag verlopen. Met bezoekjes, misschien klussen of een bezoek aan een winkel. Of gewoon helemaal lekker niks. Heer, geef ons een fijne dag en wees ook bij ons de rest van de week. Help ons bij alles wat in onze agenda staat of wat zich plotseling zomaar op onze weg openbaart. Wees erbij. Want als u erbij bent, dan is het goed. Heer, wees ook bij degene die misschien moeilijk vinden dat met die opstanding. Die u niet kennen en dus ook die opstanding niet snappen. En die dus nog in het duister moeten leven. Heer, wilt u ook de diensten van deze dagen, de samenkomsten die georganiseerd worden, de passionen en de passies en concerten gebruiken om mensen te raken en in contact te brengen met dat evangelie. Wees bij ons als kerk, wereldwijd, landelijk, maar ook hier gewoon in Ochten. Wees bij de kerkenraad en bij de voorganger. Inspireer hen met uw Heilige Geest. Heer, wees ook bij uw volk Israël, want het is wel via dat volk dat wij uw Zoon hebben leren kennen, dat wij u hebben leren kennen, dat we de Bijbel hebben ontvangen. En Heer, het doet ons dan ook vreugde dat er ook onder hen mensen zijn die uw Zoon als de Messias hebben aanvaard. Maar het doet ook pijn dat daar mensen zijn die dat niet hebben gedaan. Heer, raak ook hen aan en leg hen uit. Doe de schrift dat uw Zoon Jezus Christus alles is waar zij om gebeden hebben en op wachten. Heer, wees bij onze regering, wees bij de koning. Geef ook hen alles wat nodig is. Heer, zo hebben wij u veel te vragen. Maar gelukkig ook ontzettend veel te danken. En dat doen wij. In de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. U mag uw gaven gaan geven voor de afgekondigde doelen. En daarna zingen wij ons slotlied. Dat is Psalm 145, de versen 5 en 6. Dus Psalm 145, vers 5 en 6. Jezus Christus is waarlijk opgestaan. En wij mogen opstaan met hem. Lichamelijk met de Heer. En daarom mogen wij als gezegende mensen van hierheen gaan. En verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is. En ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.